Goed om hier weer te zijn. Het is voor ons wel even wennen. Onze gemeente komt nog niet samen. Dus ik ben blij om weer jullie te zien als medebroeders en zusters. En ja, ik heb het gemist. Ik weet niet of jullie dat ook zo hebben ervaren de afgelopen tijd. Dat je gewoon de gemeente van Heer Jezus Christus gemist hebt. Omdat je de afstand moet houden. Maar ik ben blij om dat jullie de moed vatten om dat wel gewoon te doen. Nou, je hebt het gezien, maandthema, wij zijn. En vanmorgen mag ik aftrappen daarmee met het thema wij zijn zalig uit genade. Of eigenlijk misschien wel beter gezegd, wij zijn zalig enkel uit genade. Nou, dan gaan we de hand van Efeze 2 doen. Dus je mag je Bijbel erbij pakken. En dan slaan we op Efeze hoofdstuk 2. En Paulus schrijft deze brief vanuit de gevangenis. En daar zit hij vast om zijn geloof. En hij kende waarschijnlijk deze gemeente Efeze erg goed. In de handelingen lezen we dat hij daar zo'n 3 jaar heeft gewerkt en gewoond en gepredikt heeft. Dus hij kent 3 jaar deze gemeente al. En dan lezen we Efeze hoofdstuk 2 vanaf vers 1 tot en met 10. Ook u, die dood was door de overtredingen en de zonde, waar u nu verheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht en van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten doen, en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. En uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat is niet uit u, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roemen zou. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover. En vanmorgen wil ik het eigenlijk een beetje in drieën knippen. Goede preek heeft altijd 3 punten. Ook deze preek. Of die goed is, dat mag je straks beoordelen. Punt 1. Wij zijn dood door de overtredingen en de zonde. Punt 2. Wij zijn met Christus levend gemaakt. En de laatste, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. En dat heeft alles te maken met genade, maar dat zal je straks vanzelf merken. Punt 1, wij zijn dood door de overtredingen van en de zonde. En zo begint Paulus ook in vers 1. Wij waren dood door de overtredingen en de zonden waarin u, waar wij voorheen gewandeld hebben. Nou, waarom zijn wij dood? Heel simpel, wij doen verkeerde dingen en verdienen straf, oftewel de dood. Misschien heel hard, zwart-wit, maar zo werkt het bij God. Of je moet leven zonder vlek en rimpel, of helemaal aan de andere kant, je bent dood. Het is of, er is geen tussenweg. Je kan niet half leven of half dood zijn. Dus wij doen verkeerde dingen en dan verdien je de dood. Sta je aan die kant. En dat is wat de Maar dat was de status van Paulus. En dat was ook de status van de Efeziërs. En dat was ook de status van ons als christenen. Maar was. We komen straks bij punt 2 op wat er is gebeurd. Als wij christen zijn geworden. Nou, met welke doodsoorzaak hebben we dan te maken? Het zijn er nogal een aantal wat. Want het zijn eigenlijk de eerste 3 versen. En dus Echt een typische Paulus-zin. Allemaal komma, 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 komma. Dat is één zin. Vers 1 tot met 3. En hij noemt een aantal doodsoorzaken waarom wij dood zijn. Nou, als eerste noemde ik al door de overtredingen en de zonden die we doen. De verkeerde dingen die we elke dag doen. Het gebeurt zomaar. De volgende is overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Oftewel, de tijdsgeest beïnvloedt ons en zorgt ervoor dat wij dood zijn. Dood worden. De volgende, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht en van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Oftewel de Satan zelf. Hij wil niets liever dat wij dood zijn, verdorven. Niet meer kunnen leven. Een vierde is in vers 3. De begeerte van ons vlees. Of de wil van ons vlees, zoals het daar staat. Het verlangen van de oude mens, wat in ons leeft. Wij noemden dat tijdens de opleiding altijd, het Griekse woord wat hier staat, is sarx. Dus wij hadden niet over ons vlees, maar wij zeiden van, oh, heb je weer last van je sarx? Dus, nee, vonden wij altijd grappig om die manier het vlees aan te spreken. Dat je dan even bewust wordt dat het iets in jou is wat neigt naar om dood te gaan. Een volgende is dan ook om de gedachten te doen die dan dat vlees opwekken. Dat zorgt ervoor dat wij sterven, dat wij de gedachten doen, de zonde doen, gaan handelen. En als laatste staat er in vers 3, wij waren van nature kinderen des toorns. Dus je wordt het niet, maar we zijn het uiteindelijk geworden. Wij zijn kinderen van des toorns geworden. Dit is nog een lijstje, als je het zo even met elkaar optelt. En dat zijn allemaal doodsoorzaken van de mens. En eigenlijk zou je ze, als je zo naar kijkt, in twee categorieën kunnen opsplitsen. Je hebt enerzijds die sarx, waar ik het over had. Het vlees, van binnenuit, van nature zijn we geneigd om verkeerde en slechte dingen te doen. Dat zie je ook in Efeze 4, vers 7 tot 19. Waar Paulus het ook heeft over de oude mens. De heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven, ontwetend, verharding van het hart, ongevoelig. Dat is wat van ons van binnen zit. En aan de andere kant, de tweede wat je ziet, is de Satan zelf, die de wereld probeert te beïnvloeden door de wil, door de machten die hij heeft en de geesten die werkzaam zijn. En dat zie je natuurlijk ook weer terugkomen in Efeze hoofdstuk 6, vers 11 en 12. Waar Paulus dan weer heeft over de wapenuitrusting. Dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar dat we te strijden hebben tegen overheden en machten. Oftewel, van nature zijn we hartstikke dood. En als christen weet je dit, ben je van nature hartstikke dood. Maar als je vanmorgen hier bent of meeluistert en je bent nog niet gered, dan is dit de eerste stap naar redding. Beseffen dat je hartstikke dood bent. Dat is de eerste stap naar bevrijding. Dat je hartstikke dood bent, verdorven aan de binnenkant en tot niets goeds in staat. Leven zonder God is dood voor God. Wij zijn hartstikke dood. Punt 1. En dan kom ik bij punt 2. En dan kom ik bij vers 4 uit. En daar staat, maar God. Dus niet maar Paulus, of maar de Efeziërs, of maar Baptiste gemeente Tiel. Nee, er staat maar God. Een grote tegenstelling. Waar wij dood zijn, gaan we nu naar maar God. Die rijk is in barmhartigheid. Hij is rijk in barmhartigheid. En als je hier het Grieks erop naslaat, staat er niet alleen maar dat hij dat is. Maar je eigenlijk zou het moeten vertalen met dat hij het inderdaad is, maar dat hij daar continu naar handelt. Dat is aan elkaar verbonden. Hij is niet barmhartig. Hij is niet vol compassie. Hij is niet vol met leven. Nee, hij handelt continu vol passie en vol medelijden in deze wereld. Dus maar God, die rijk is aan barmhartigheid en daarna handelt. Volgende. Heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, zie je het weer. Hij is vol van liefde, maar hij heeft ook weer lief. Zijn we met elkaar verbonden? Onthoud dat even, want we hebben straks nodig om het laatste vers 10 te begrijpen. Dus hij is rijk in barmhartigheid en hij handelt ernaar. Hij is vol van liefde en heeft lief. Dan staat er vers 5. Ook toen wij dood waren door de overtredingen. Dus ondanks wat onze status ook is, onze status is dood. Ondanks die status, en dat laat mij zien eigenlijk met een moeilijk woord dat God soeverein is, onafhankelijk, boven alles staat. En daarom staat dan ook het woordje maar God. Aan de ene kant zijn wij dood door de overtreding en helemaal aan de andere kant heb je God die rijk is aan barmhartigheid en daarnaar handelt. Vol van liefde en daarnaar handelt. En daarom kan er ook alleen maar staan in het volgende vers, van de volgende regel. Dus als je dat even, dat plaatje voorziet, staat er. Dan zijn we met Christus, zijn we levend gemaakt. En uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Wij kunnen dus enkel leven dankzij Christus. Dan staat er 3 keer. Met hem levend gemaakt. Met hem opgewekt uit de dood. En met hem gezet in de hemelse gewesten. Of we zijn verhoogd. We hebben al een plek in de hemelse gewesten tot in alle eeuwigheid. Dus om van dood naar leven te kunnen, moet je langs Christus. En Paulus maakt nog even extra duidelijk dat wij daar niks aan kunnen bijdragen. Hij gebruikt hier een bijzin voor, namelijk uit genade bent u zalig geworden. Of in vers 8 zegt hij het nogmaals, want uit genade bent u zalig geworden. Dus het is uit genade. Het is, wat we net ook zeiden, het is een cadeautje. Het is een cadeautje van boven wat je mag ontvangen, waar je van de status dood naar levend kan komen. Dat kan enkel uit genade. En dat maakt hij nog even expliciet duidelijk, Paulus, want hij voegt eraan toe in vers 8, door het geloof, en dat is niet uit u, het is een gave van God. Dus heel veel mensen hebben gezegd van ja, je moet tot geloof komen. Je moet gewoon geloven. Ja, maar dat geloof komt niet vanuit onszelf. Dat komt ook van boven uit genade. Het is een cadeautje van boven wat je mag ontvangen. Tot geloof komen kunnen wij ook niet. En daarom voegt hij in vers 9 ook aan toe, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Wij kunnen onze redding, onze bevrijding niet bewerkstelligen. Het is genade op genade. En beseffen we dat vanmorgen, dat het enkel genade is. Dat wij zalig, dat we bevrijd zijn, dat we verlost zijn, enkel uit genade. Zonder iets van ons toe te voegen, zonder iets van onze werken, zonder iets van ons geloof. Dat hebben we niet. Onze status is dood, wij kunnen enkel tot leven komen uit genade en uit geloof van de Vader. Er zit dan niets meer van onszelf bij. En daarom zegt hij ook niet het werken opdat niemand zou roemen. Maar waarom zou God niet willen dat wij daaraan bijdragen? Vers 7. Opdat hij, en dat is God, in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. God wil zijn allesomvattende rijkdom van zijn genade door ons heen bewijzen. En dat is enkel mogelijk als wij niets daaraan bijdragen. Want dan is het geen zijn genade meer. Dan zouden wij ons op de borst kunnen slaan. Kijk, we hebben toch een beetje geloofd. En hebben wij deel aan de eer van de redding. Maar zo werkt het bij God niet. God wil compleet alle eer van de redding en de verlossing die we mogen ontvangen. En daarom staat er ook dat hij dus in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Wij kunnen niet met de eer strijken, alleen hij mag met de eer strijken. En als je vanmorgen dan nog niet gelooft in de Heer Jezus, dan is dat vanmorgen de kans om dat te doen. Want zo simpel is het. Vraag om dat geloof. Het enige wat je kan doen, je handen ophouden en Heer, geef me dat geloof. Zodat ik van dood naar leven kan gaan. Dat je met Christus levend wordt gemaakt en met hem uit de dood opstaat. En met hem nu al een plek krijgt in de hemelse gewesten. Straks als we voor eeuwig met hem leven. En dan kom ik bij punt 3 uit. En dat is ook gelijk het laatste vers. Punt 3. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. En eigenlijk is dit de samenvatting, een samenvattende zin, van de vorige 9 versen. Vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Er staat, want wij zijn zijn maaksel. Hij heeft ons levend gemaakt. Hij heeft ons opgewekt. Hij heeft ons in de hemelse gewesten gezet. Wij zijn zijn maaksel. En daarmee hebben wij dus een nieuwe identiteit ontvangen. Wij zijn niet meer dood, wij zijn nu levend. Efeze 4, vers 24 zegt dat ook. Bekleed u met een nieuw mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. We hebben dus een nieuwe identiteit ontvangen. Wij zijn niet meer dood, wij zijn nu levend. Daarom staat er ook, want wij zijn zijn maaksel, staat er, want wij zijn geschapen in Christus Jezus. Wij zijn een nieuwe schepping, zoals Paulus dat ook zegt in 2 Korinthe 5, vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, hij is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Zie het weer, alles. Niet de helft, nee, alles is nieuw geworden. Wij zijn overgeplaatst van dood naar leven. Nou, waarom zijn we dan zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus? Waarom hebben we dan een nieuwe identiteit? Heel simpel. Om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. Wij worden niet gered door goede werken. Maar wij worden gered om goede werken te doen. De nieuwe mens is rechtvaardig en heilig en gericht op goede werken. En daarom voegt Paulus dan als laatste ook aan toe, opdat wij daarin zouden wandelen. Net zoals God daarin wandelt. Weet je het nog? God is barmhartig en handelt continu barmhartig. Dus wij zijn nu levend gemaakt. Net als God. En daarmee zou je kunnen zeggen, wij zijn vol van barmhartigheid. Dus wij handelen continu barmhartig. Of God is vol van liefde. En heeft continu lief. Zoals nu zijn wij een nieuwe schepping. Zijn we levend gemaakt. Zijn we vol van liefde. En handelen wij natuurlijk vol van liefde. Net als God. Want wij zijn niet meer dood. Maar wij zijn levend gemaakt. En ik weet niet of je het opgevallen is, maar de eerste 3 versen, er staat in de verleden tijd. Er staat, u die dood was. Waarin u voorheen gewandeld hebt. Of voorheen verkeren. Of wij waren van nature kinderen des toorns. Allemaal verleden tijd. Wij waren dood. Dus punt 1, ja, wij zijn wel dood. Maar verleden tijd, wij waren dood. Want wij zijn nu met Christus levend gemaakt. Wij zijn uit de dood opgewekt. Wij zijn gezet in de hemelse gewesten en wij zijn nu geschapen in Christus. Allemaal voltooide deelwoorden. Het is allemaal voltooid. Wij zijn opgewekt, wij zijn levend gemaakt, wij zijn gezet in de hemelse gewesten en wij zijn geschapen. Dus het is zaak dat wij niet meer wandelen volgens de oude natuur, de oude mens, waar Paulus het heeft in hoofdstuk 4, Efeze hoofdstuk 4, maar dat wij de nieuwe mens aantrekken en daarna wandelen. Net zoals God dat doet. Hij is barmhartig en handelt barmhartig. Hij is vol liefde en hij heeft lief. Wij zijn zijn maaksel geworden. Dus theoretisch gezien zouden wij niet meer kunnen zondigen. Theoretisch gezien hebben wij iedereen van harte lief. Theoretisch gezien zijn we vol medelijden. Kijken we om naar onze buren, onze collega's, naar onze kinderen, vrouw, man. Dat is onze nieuwe identiteit. Als we tot geloof zijn gekomen. Maar praktisch gezien, ik weet niet hoe het jullie vergaat, is dat niet altijd de realiteit. Dat je vol van barmhartigheid bent en handelt. Dat je vol van liefde bent en daarnaar handelt. Herkenbaar of? Tuurlijk, ja. Ik wil dan ook afsluiten met een voorbeeld vanuit het Oude Testament en vanuit mijn eigen leven. En het voorbeeld uit het Oude Testament is Mozes. Nou, je kent wellicht vast hoe Mozes is opgegroeid. Hij is te vonden gelegd. Hij moest opgroeien aan het hof bij de farao. En op een gegeven moment ziet hij een slaverdrijver helemaal losgaan op een Israëliet. Oftewel, dat doet iets met Mozes. Hij krijgt medelijden met die persoon. Maar wat doet hij? Handelt hij ook barmhartig? Misschien wel in degene van de Israëliet, maar hij slaat erop los en slaat die Egyptenaar dood. Oftewel, hij handelt zelf even in geloof. Concreet, hij moet vluchten en zit 40 jaar in quarantaine. En daarna roept God hem door een brandende braamstruik om het volk te bevrijden uit Egypte. God is weer, daar heb ik al eens eerder over gesproken, als je ziet welke bezwaren hij aangeeft, God is elke keer genadig. Hij geeft 5 bezwaren aan God. Je kan niet spreken, wat zullen ze niet van me denken? Bekijk het maar, zegt hij eigenlijk. Maar elke keer is God genadig en wil hij met Mozes werken. Uiteindelijk gaat Mozes met tegenzin. Oftewel, Mozes moet leren omgaan met zijn felheid. Moet omgaan met waar haalt hij zijn geloof, waar haalt hij zijn genade vandaan. En dat groeit bij Mozes. Hij leert te gehoorzamen. Hij gelooft de Heer in het doen van wonderen en tekenen in Egypte. In het uitgaan met het hele volk. Maar als ze dan uiteindelijk over zijn gestoken bij de Rode Zee, dan begint het volk te mopperen. Mozes wordt op de proef gesteld. Ja, we hebben dorst, we hebben geen eten. Haal maar de vleespotten van Egypte. Kom, we gaan terug. Nou, dan begint te werken op de zenuw van Mozes. En op een gegeven moment zeuren ze om water. En nou zeggen, wil je water? Nou, hier. Bam. En dan slaat hij zijn staf op de rots. Nee, doet hij het weer zelf. Niet uit genade, maar uit eigen kracht. Uit werken probeert hij te bouwen. En daar herken ik mijn afgelopen tijd wel een beetje in. Niet dat ik mijn eigen gezin ga uitleiden, maar met mijn kinderen herken ik dat wel, de felheid daarin. Dat je naar een speeltuin gaat of naar een leuke attractie en je zegt van tevoren, gewoon spelen, we kopen geen ijs, je krijgt geen, we hebben drinken bij ons, we hebben koekjes bij ons. En dan ben je daar, je bent even aan het spelen, 10 minuten later, nou je weet wat de eerste vraag is, mag ik een ijsje? Dan heb ik echt de neiging, ik dacht, kom maar mee, wil je een ijsje? Kom maar. Koop ik er 10, druk ze er allemaal achter elkaar in. Tot je er helemaal zat van bent. Maar is dat dan een probleem van mijn kinderen? Of is dat dan een probleem van mij? Het is mijn felheid. Ik, op dat moment, handel ik niet zoals de vader. Vol van medelijden van dat het kind dat het gewoon heet heeft. En verkoeling nodig heeft. Of vol van liefde van, oh, heb je het zo warm? Kom even lekker op schoot zitten. We hebben het samen warm. Nou, dat is ook de reden dat we dan volgende week eindelijk naar Duinenzaad gaan. Kan je voor 13,50 onbeperkt ijs eten, friet en frikandellen en in een pretpark. Dus dan kunnen we het gelijk even een keertje leren. Maar ik zal proberen om dat vol van barmhartigheid en vol van liefde te doen. Maar het mooie is, als je dan even verder leest over leven van Mozes, dan lees je uiteindelijk over Mozes in Numeri 12 vers 3 staat het volgende. Mozes nu was een zeer zachtmoedige man. Meer dan enig mens op de aardbol. Nou, dat geeft mij hoop. Als ik dat lees, dan is er nog hoop voor mij. Over 40 jaar dan. Want hij moest eerst 40 jaar in quarantaine. En ik wil vanmorgen gaan afsluiten met een concrete oproep. Om terug te gaan naar het geloof van het eerste uur. Ik weet niet of ik kan herinneren wanneer je tot geloof bent gekomen. Waar je voor het eerst het evangelie gehoord hebt. Waar je het evangelie hebt ontvangen. Waar je besefte, ja, ik ben hartstikke dood. En dat je denkt, ja, nu ben ik hartstikke levend. En vaak houden we erbij dat moment. Kijken we terug op onze bekering. Misschien is het niet per se één moment geweest, maar geleidelijk gebeurd. Maar kijken we vooral terug naar dat moment. En ik geloof eigenlijk, ja, ik wil niet zeggen, ja, nee, ik denk dat het niet bijbels is. Dat we alleen maar terugkijken naar dat moment en ons daarop focussen. Ja, ik ben toen gered. En dat zie ik terug in vers 7. Dat las ik net ook al voor. En daar staat, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Hier staat de komende eeuwen. Hier staat niet één markering in je leven, maar er staat de komende eeuwen. Oké, ik leef geen eeuw, maar het geloof wil God elke dag geven. Die genade wil God niet alleen geven toen je tot bekering kwam, maar die wilde je elke dag geven. Dus kijk naar mezelf, ik heb elke dag genade nodig. Net de felheid richting mijn kinderen. Kijk naar Mozes, die had dat elke dag nodig. Zo hebben wij het elke dag nodig, zijn genade en zijn geloof, want het is een cadeautje van boven en niet uit onszelf. We kunnen enkel leven uit genade. En gaat dan alles vanzelf? Zoals ik de theoretische weg schetste. Hoef je dan niks meer te doen? Is het maar gewoon zo staan, ontvangen, Heer, doet u het maar. Maar dat ga je zelf merken. Als je gaat bidden, Heer, maak mij een zachtmoedige man zoals Mozes. Nou, dan merk je vanzelf de komende twee weken, of komende weken, in heel veel situaties terechtkomt waar je veel gaat worden. Waar de Heer tot je wil spreken en je zachtmoedig wil maken. En dan, op die manier, is het enkel leven uit genade en uit geloof. Laat een moment van gebed nemen om te bidden voor die genade, voor dat geloof. Ja, Heer, dank u wel voor wie u bent. Heer, dat we mochten lezen, Heer, dat u vol van barmhartigheid bent. En daaraan continu handelt. Heer, dat u vol van liefde bent en ons lief heeft. Heer, en nu dankzij uw Zoon Jezus Christus heeft u het mogelijk gemaakt, Heer, dat wij ook zo zullen handelen. Zo zullen zijn. Heer, als u genade geeft, als u het geloof geeft, niet in het verleden, maar ook vandaag en morgen, Heer, wilt u dat uitwerken in ons? Heer, dat we zachtmoedig zijn. Dat we nederig zijn. Dat we vriendelijk zijn. Heer, dat we vol blijdschap zijn. Dat we vol van vrede zijn. Dat we geduldig zijn. Heer, u wilt dat uitwerken, Heer, door uw genade en door uw geloof. Heer, dank u wel, Heer, dat het cadeautje van u is. Heer, en dan bid ik ook, Heer, wilt u allesomvattende rijkdom van uw genade bewijzen, Heer. Vandaag en morgen en door alle eeuwen heen. Heer, zodat u alle eer en glorie krijgt, Heer, die u toekomt. In de naam van Jezus. Amen. We gaan een lied luisteren, meezingen in je hart, van Selah. En het eerste zinnetje zegt, dank u, mijn Vader, voor al uw genade.